Ik wil u vanmorgen met Gods hulp, gemeente, op deze eerste dag van het nieuwe jaar graag de woorden meegeven van Psalm 99, vers 1. In een wereld vol toenemende dreiging, vol onrust, geweld en oorlog spreekt God. En luisteren wij stil en met hoop en verwondering naar deze woorden die staan in Psalm 99, vers 1. De Heere regeert, dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubim. De aarde bewegen zich tot zover. Het thema voor de preek van vanmorgen is: de toekomst is in Gods handen. De toekomst is in Gods handen, want punt 1, hij regeert met heilige macht. En punt 2, hij regeert in genadige trouw. De toekomst is in Gods handen, want hij regeert met heilige macht en hij regeert in genadige trouw. We beginnen bij dat eerste, de Heere, met hoofdletters geschreven, regeert met heilige macht. Want ja, Psalm 99, gemeente, is vol, dat hebt u gehoord, van Gods heiligheid. Eigenlijk bestaat deze korte psalm uit drie delen. Vers 1 tot en met 3 eindigt met: dat zij uw grote en vreselijke naam loven die heilig is. Vers 4 en 5, het tweede deel, eindigt met: hij is heilig. En de laatste versen, 6 tot en met 9, eindigen met: want de Heere onze God is heilig. Spurgeon noemde deze psalm de heilig, heilig, heilig psalm. Denkend aan Jesaja 6, het is ons voorgelezen, waarin Jesaja beschrijft dat hij een visioen krijgt. In het jaar, zo schrijft hij, dat de koning Uzzia stierf. In een jaar dus van grote politieke onzekerheid. Het was ook een jaar van dreiging vanwege nieuw opkomende wereldmachten. En dan sterft ook nog de koning Uzzia. Een tijd vol dreiging en onzekerheid. In die tijd geeft de Heere Jesaja een blik in de hemel. Hij schrijft het. Ik lees het nog een keer voor in Jesaja 6, vers 1 tot en met 4. In dat jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullend de tempel. En serafs, heilige engelen, stonden boven hem. Een iegelijk had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zei: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels van de tempel zich bewogen van de stem des roependen en het huis werd vervuld met rook. Een blik rechtstreeks in de hemel, in een tijd, zoals ik zei, vol dreiging en onzekerheid. De aardse koning Uzzia is voorbij gegaan, maar de hemelse koning blijft eeuwig regerend in heiligheid. En dat, gemeente, echoot na in deze psalm 99, die waarschijnlijk nog iets later vlak voor de ballingschap is gedicht. De Heere regeert in heiligheid, want onze God is heilig. Heilig, dat betekent gescheiden, apart gezet, totaal anders. Totaal anders dan zijn schepping. Totaal anders als wij. Puur, onbesmet, volmaakt. Maar ook oneindig, vol van majesteit, grootheid en waardigheid. Vol van soeverein, absoluut gezag. Waarmee hij alle dingen onderhoudt en regeert naar de raad van zijn wil. Die boven het rumoer van de volken roept: mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. vol van absolute heiligheid. Die ons allezend, niet waar, intrigeert, want zo zijn wij niet. Maar die ons allezend ook confronteert met gevaar. Want als de heilige Jesaja dit hemelse gezicht ziet, dan zegt hij: hij die straks wee moet gaan roepen over de volken, dan zegt hij als eerste: wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Zoals Job ooit zei: met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. En daarom verfoei ik mij en heb berouw in stof en as. Onze Godgemeente is driemaal heilig. Wie zou hem, zo schrijft Johannes in Openbaring 15, wie zou hem niet vrezen? Want hij alleen is heilig. Wie van ons, wie onzer, Psalm 130, zou voor hem bestaan? Laten we in het komende jaar, gemeente, in ons persoonlijke leven, thuis, op ons werk, waar dan ook, en ook in het kerkelijke leven, leven in het diepe besef van de absolute heiligheid van onze grote God. Onze tekst zegt: hij, de Heere, regeert in, zo blijkt uit die hele psalm, in heiligheid dus. De Heere met hoofdletters geschreven. De grote God van het verbond, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen, die nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Die zijn werk, zo schreef Habakkuk in Habakkuk 3 vers 2, die zijn werk in het leven behoudt in het midden der jaren. En die zijn naam, ook hier in woorden, zal blijven voortplanten van kind tot kind, van generatie op generatie. Die zijn belofte woord zelfs in de donkerste tijden vervullen zal. Hij die onze hoop en onze verwachting is. Niet waar? Aan het begin van dit nieuwe jaar. Hij regeert. En dus ligt heel de toekomst in zijn handen. Er kunnen veel vragen zijn. Toch aan het begin van dit onzekere nieuwe jaar. Waar gaat het allemaal heen? Met de wereld? Met de verandering van het klimaat? Met ons land? Met onze stad? Met ons dorp? Er kunnen veel zorgen zijn in je hart, in je gedachten. Over de kerk in Nederland. Over jezelf. Over ons en onze kinderen en kleinkinderen als je die hebt. Je kan je zorgen maken over je gezondheid als je ouder wordt. En je merkt aan alles dat je meer gebrekkig wordt. Er kan veel verwarring zijn in je hart. Als je denkt aan de dingen die gebeurd zijn. En die misschien nog gaan gebeuren. Veel vragen. Waarom is dit zo gegaan? En waarom gebeurt dat? Wie regeert eigenlijk deze wereld? Wie regeert eigenlijk ons leven? Wie bepaalt eigenlijk de toekomst? Zijn dat de wereldleiders, de groten van deze tijd? De duivel misschien? Mensen misschien die ons veel verdriet hebben aangedaan? Of niemand misschien? Het noodlot van de destructie? Laat bij al die vragen, ook al begrijpen we het allemaal niet, het antwoord op al die vragen maar aan de Heere over. Want zo zegt de Heere zelf: de Heere regeert en zal zijn almacht tonen. Want, Psalm 66, hij heerst eeuwig met zijn macht. Hij regeert in heiligheid met grote macht. En zelfs de steeds verder gaande destructie, afbraak van de schepping, zelfs de verandering van het klimaat, het valt allemaal onder zijn bestuur. Denk maar aan Psalm 89, vers 10. U heerst over de opgeblazenheid der zee. Wanneer haar golven zich verheffen, zo stilt u ze. Als de volmaakte God, soeverein en vol van eeuwige macht en majesteit, en trouw aan zijn verbond, heeft God heel de wereld in zijn handen. De Heere regeert, en zo vervolgt de tekst, dat de volken beven. Want zijn troon is in de hemel, daar heerst God in heiligheid, omgeven door ontelbaar veel heilige engelen, die roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En het licht van één van die engelen was op de dag van de opstanding van de Heere Jezus Christus genoeg om de wachters bij het graf, na die indrukwekkende aardbeving, het licht van één engel was genoeg om ze als dood op de grond te laten vallen. En dus moeten de volken wel beven. De groten en de kleinen. De groten, Poetin, Trump, Xi Jinping. Want Jeremia 10, wie zou u niet vrezen, gij koning der heidenen? De groten van de aarde, de machtige wereldleiders. En de kleinen, zoals wij, mogen beven voor hem. Immers en ieder mens, hoe vast hij of zij ook staat, is ijdelheid. Want nog een ogenblik en de grote profetie wordt vervuld van Openbaring 20, vers 12. En ik zag ze, klein en groot, staan voor God. Dat de volken beven. Dat is in de eerste plaats, geliefde gemeente, tot waarschuwing. Tot hartelijke, liefdevolle en vriendelijke waarschuwing van iedereen onder ons die nog leeft zonder God. Zult u, zegt de Heere door de mond van Jeremia in Jeremia 5, vers 22, zult u mij niet vrezen, spreekt de Heere. Zult u voor mijn aangezicht niet beven? Onbekeerde vrienden, ga dit jaar alsjeblieft niet verder met je leven zonder God. Je leven is in groot gevaar. Je bent op weg naar de eeuwigheid en dit jaar is hoogst onzeker voor je. Misschien moet je in dit jaar, in 2025, wel voor God verschijnen. En dan zul je, dat staat hier, dan zul je beven. Dan zullen, zo schrijft Jeremia in Jeremia 13, je handen slap worden. En je hart zal versmelten. Zoek dan toch de Heere, terwijl hij te vinden is. En roep hem aan, terwijl hij nabij is. Dit is in de eerste plaats tot liefdevolle waarschuwing van iedereen, jong en oud, die nog leeft zonder God. Maar dit is ook in de tweede plaats tot troost van al Gods kinderen. De wereld kan ons op allerlei manieren benauwen. En de Satan kan ons laten beven, onze handen slap maken en ons hart laten smelten. En mensen kunnen ons veel kwaad aandoen. Maar onze Heere regeert. En hij heeft alle dingen in zijn handen. En dus kan niemand ons ooit rukken uit de handen van Christus, uit de handen van de Vader. En dus zal er ook nu in dit jaar 2025 geen mus van het dak vallen en geen haar van ons hoofd zonder de wil van onze hemelse Vader. Zonder de wil van Hem, zonder wie zich niemand ook maar kan roeren of bewegen. En dus zijn we, kinderen van God, geliefde mede-christenen, wat er ook gaat gebeuren. Wat er ook gaat gebeuren in de wereld, in ons land, in onze woonplaats, in de kerk, thuis. Veilig. Geborgen met Christus. Verborgen in God. De Heere die regeert in trouw en heiligheid is. En wat is dat een gelukkig leven, lieve mensen. De Heere is onze toevlucht en sterkte. En Hij zal ook in dit jaar, zoals de dichter zegt, zeer te vinden zijn. Krachtig. Een hulp in wat voor benauwdheden dan ook. En daarom, niet waar, daarom zullen we niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats, zegt Psalm 46. En al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Want, en dat is ons leven. En dat is onze hoop en troost. De Heere der Heerscharen, de Heere van de hemelse legermachten van de engelen, de Heere der Heerscharen is met ons. Om Immanuel, God met ons. En de God van Jacob is ons een hoog vertrek. Ons tweede aandachtspunt. De Heere regeert in genadige trouw. Jesaja beeft als hij dat hemelse troongezicht ziet. Hij zegt in Jesaja 6 vers 5. Wee mij. Want ik verga terwijl ik een man van onreine lippen ben. En woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Maar dan vliegt een van die heilige engelen, zo schrijft hij, naar hem toe. Vers 6 en 7. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar, van het brandofferaltaar, genomen had. En hij roerde, hij raakte mijn mond daarmee aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Jesaja beeft en wij beven als we lezen, de Heere, de driemaal heilige God regeert, dat de volken beven. Maar gelukkig, de tekst gaat verder. En daar gaan we naar kijken in ons tweede punt. Hij zit tussen de cherubs. De aarde bewegen zich. Hij zit tussen de cherubs, of de cherubijnen, of de cherubim. Dragers van Gods heerlijkheid zijn ze. Bewakers van zijn heiligdom. Ooit de bewakers van het geschonden paradijs. Want in Genesis 3 staat cherubs met een vlammig lemmer en zwaard dat zich omkeerde, versperden de weg naar de boom des levens. Ooit bewakers van het geschonden paradijs, later afgebeeld op de kleden van de tabernakel. Vertegenwoordigers van Gods regering en macht in deze wereld. Geen, laat ik dat misverstand wegnemen, geen schattige, onschuldige, ongewapende, knuffelbare engeltjes. Geen, zoals je ze wel eens afgebeeld ziet, geen gevleugelde, pijldragende Cupido's, geen middeleeuwse folklore dus, zoals vaak wordt afgebeeld, maar machtige, zwaarddragende geesten, die staan onder het gezag van de Geest des Heren. En die zijn opdrachten uitvoeren op deze aarde, zoals staat in Hebreeën 1, gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden, om degenen wil die de zaligheid beërven zullen. Psalm 99 zegt de Heere, de Heilige, die regeert die de volken doet beven. Hij zit tussen de cherubs. Dus, de Heere, zo wordt het beeldend voorgesteld, zit op een troon. Niet tussen lijfwachten die hem moeten beschermen, want hij heeft geen bescherming nodig, maar tussen cherubs. Engelen die vol eerbied en aanbidding hun zichzelf beschermende blik op hem richten. Zoals vroeger zichtbaar was uitgebeeld in het Oude Testament, in de tabernakel en in de latere tempel, in het heilige der heiligen, in de ark. Daar woonde God op een bijzondere manier. De ark, jongens en meisjes, was een rechthoekige kist van ruim een meter lang en van 70 centimeter breed en hoog, gemaakt van heel mooi acaciahout. Van binnen en van buiten, overtrokken met goud, en in die ark lagen de twee stenen tafelen van de wet van de Heere. De geboden van de Heere, de heilige God. De wet die daarin lag in de ark, die klaagde aan, die veroordeelde. Want de Israëlieten hadden net als wij al die geboden overtreden en iedereen wist dat. En sommigen hadden dat ook echt in hun hart leren zien. Dat was, en ik hoop dat het ook zo bij ons is, dat was door het werk van de Heer in hun hart een nood geworden. De heilige God die woont boven de heilige wet. Wie zou voor hem, de heilige, kunnen bestaan als hij mijn ongerechtigheden zou gadeslaan? Maar gelukkig, en wat gaf dat hoop en wat wees dat de weg bovenop die ark lag wat heette het gouden verzoendeksel. En daar op dat gouden verzoendeksel stonden aan de beide uiteinden twee cherubs, twee engelen. Gemaakt van goud die één geheel vormden samen met dat verzoendeksel. En met hun vleugels bedekten ze hun gezicht en hun gezichten waren gericht in de richting van dat verzoendeksel. En op dat gouden verzoendeksel wat lag bovenop de ark, sprengde de hoge priester op de grote verzoendag één keer per jaar bloed. Op het verzoendeksel en zeven keer voor het verzoendeksel als teken van volledige, van volmaakte verzoening. En wat gaf dat toen hoop? En wat wees dat de weg, dat bracht arme zondaars, dat bracht Gods kinderen tot het geloof en tot de troost. Door dit bloed, door dit offerbloed, door dit bloed der verzoening is mijn schuld tegenover de heilige God uit Gods boek gedaan. En nu ziet hij geen van mijn zonden meer aan. Want nu God dat bloed ziet op het verzoendeksel, nu gaat hij mij, zoals in de nacht van de uittocht van Israël uit Egypte, nu gaat hij mij voorbij. Dat droogde toen, en dat droogt nu nog steeds tranen van arme zondaars. Van mensen die geleerd hebben door Gods genade, uit mezelf kan ik niet bestaan voor die driemaal heilige God. Maar door het bloed van de verzoening is er vergeving, zelfs voor mij. Want tussen de heilige God die boven het verzoendeksel woonde, tussen die twee cherubs, tussen de heilige God en die veroordelende wet was bloed gesprengd. Bloed van verzoening, bloed van vergeving, bloed van vrijspraak. En daarboven, boven de wet in de ark, en boven het verzoendeksel op de ark, daarboven woonde God zelf. In een lichtgevende wolk, om zo te zeggen. Zoals die buiten tijdens de woestijnreis te zien was in de vuurklom. Zoals die later bij de inwijding van de tempel van Salomo te zien was. Toen staat er in 1 Koning 8 een wolk het huis des Heren vervulde. En zoals die later te zien was bij de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg, toen hij, staat er, overdekt werd met een lichtgevende wolk. Zo woonde de Heilige God tussen twee engelen, tussen de cherubs, boven verzoenend bloed dat op de ark was gesprengd, op zijn troon, op de genadetroon. Zo was dat profetisch uitgebeeld in het Oude Testament. Het maakte zichtbaar: God wil weer wonen bij zijn volk, ondanks hun zonde, dankzij verzoenend bloed. Zo was het uitgebeeld in het Oude Testament en zo is de werkelijkheid ook in deze tijd van het Nieuwe Testament. Want u weet het, die zichtbare ark was toen nog maar een afbeelding van alles wat komen zou op Gods tijd. Het bloed van het zondofferdier dat gesprengd werd op het verzoendeksel was een beeld van de toen nog komende Messias, Christus Jezus. En die troon van God, omgeven door cherubijnen, was nog maar een schaduw van de nieuwtestamentische genadetroon in de hemel. Want nu, nadat Christus als lam van God geofferd is, zoals de Hebreeënbrief zegt, op het altaar, op het kruis van Golgotha, nu zijn werk volkomen is volbracht, nu is de vloek van de wet voor Gods kinderen voor altijd het zwijgen opgelegd. En nu troont God in de hemel nog steeds in onveranderde, vlekkeloze heiligheid, maar ook in genade. Door het bloed van de middelaar tussen hem, de heilige God, en arme zondaars. Nu troont God in heiligheid, in de hemel op zijn troon, in genade. Op zijn, Hebreeën 4, op zijn genadetroon. En de weg naar die troon wordt niet meer, zoals destijds bij het geschonden paradijs, afgesloten en bewaakt door cherubs met zo'n blinkend zwaard. Maar die weg naar de genadetroon is nu door het bloed van Christus een geopende weg geworden. Zoals de apostel zegt in Hebreeën 4, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat we, en hebben we dat niet nodig in dit nieuwe jaar, opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Geliefde gemeente, de Heere, de Heilige God regeert en zal dit komende jaar opnieuw regeren vanuit de hemel, wonend tussen cherubs vanaf zijn genadetroon, besprengd met het bloed van Christus en omvleugeld met de liefde, met de zondaarsliefde van de middelaar. De tekst zegt, hij zit tussen de cherubim op zijn troon, de aarde bewegen zich. Met andere woorden, laat de aarde maar schudden en bewegen, als met het beven van een grote aardbeving. Als uitdrukking van Gods onbegrensde macht. Hij laat zelfs de aarde beven. Wat, als u dat ooit gevoeld hebt, dan weet u dat. Wat de inwoners van de aarde vervult met ontzag en met vrees. En hen laat voelen hun kwetsbaarheid en hun afhankelijkheid. Aardbeving is in de Bijbel trouwens ook uitdrukking van Gods toorn. En voorbode van het einde van de wereld, van het verschijnen van de Almachtige. Maar nu nog niet bedoeld, nu God heerst vanaf zijn genadetroon, nu nog niet bedoeld om bevend voor te vluchten, maar om bevend te komen. Met belijdenis van zonde en schuld en met aanbidding. met diep ontzag voor Gods grootheid, voor zijn heiligheid, komend tot de genadetroon. Dit is midden in alle onrust van deze wereld. Midden in alle onrust van ons hart en leven. Dit is hoe de dreiging ook voelbaar is, dat voelt u mee in deze woorden. Maar dit is geen alarmroep om te vluchten. Dit is een vriendelijke, maar dringende evangelieroep om te komen. Immers, dit klinkt niet van de troon van de heilige rechter, die de wereld ten gerichte roept. Maar dit klinkt nog steeds, nu het genadetijd is, van de genadetroon. Kom, bevend op het gezicht van mijn vermogen. En kust mijn zoon, diep buigend voor hem met een kus van onderwerping. Kust mijn zoon van ouds u toegezegd. Kom bevend, zondaars. Denkend aan mijn vlekkeloze heiligheid. Maar kom, kom zoals u komen mag. Als een schuldige, als een veroordeelde. Maar niet wanhopig en vlucht niet weg van het gezicht van mijn vermogen. Maar kom, diep buigend, bevend, als onwaardige zondaars, biddend om genade, om vergeving, om verzoening, om vrede, vanwege het bloed van de verzoening. Want de troon waarop ik de Heere zit, is besprengd met het bloed van Jezus. Kom door de geopende weg die Hij gebaand heeft tot de troon van mijn genade. Want er is genade bij mij beschikbaar voor schuldige zondaars. Er is eeuwig leven bij mij, bij God te krijgen voor ongevoelige en dode zondaars. Kom bevend op het gezicht van mijn vermogen, want bij mij is rust te vinden voor veroordeelde harten. Bij mij is vrede te krijgen. Vanwege dat bloed dat gesprengd is op mijn troon, is bij mij vrede te verkrijgen voor mensen die tot nu toe mijn vijanden geweest bent. Dit gemeente wat hier staat, nodigt ons allemaal uit om te komen. Niet vrijpostig, niet brutaal, maar om te komen bevend op het gezicht van Gods vermogen. Met een gebogen hoofd, met een gebogen hart, smekend, biddend om genade. Als u zo komt, zal de Heere u niet afwijzen. Geliefde gemeente, kinderen van God, zo kunnen we dit nieuwe jaar in. In stil vertrouwen op onze almachtige, heilige en genadige God en Vader. Hij regeert. Hij zal zijn almacht tonen en alles ligt in zijn handen. In de handen van hem die nooit zal herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Hij houdt zijn woord en laat nooit varen de werken van zijn handen. We kunnen dit nieuwe jaar in, omdat er voor ons door het bloed van Christus altijd weer, hoeveel we het ook verzondigen en hoeveel we ook dwalen en verdwalen, altijd weer een geopende toegang is tot Gods genadetroon. Om daar te komen als arme zondaars, maar toch met vrijmoedigheid, vanwege het verzoenende bloed dat gesprengd is op zijn troon. Onbekeerde vrienden, tot slot. Er is een open weg. Er is een open toegang. Hoe lang blijf je aarzelen? Hoe lang blijf je weigeren? Hoe lang blijf je buiten staan? Alsjeblieft, buig toch ook voor Gods heiligheid. Want de Heer onze God is heilig. Maar Hij is ook, en dat staat hier, in oud-testamentische bewoordingen, maar Hij is ook genadig en goed. De Heer is goed om het bloed van de middelaar, van de zaligmaker. Zoekt u Hem. Kunt u, voelt u dat in uw hart, kunt u zonder Hem niet verder leven. Weet dan, ik citeer woorden opnieuw van Jesaja. Weet dan dat de Heere, de hoge en verhevene, die in eeuwigheid regeert en wiens naam heilig is. Gode zij dank, om Christus wil, niet alleen woont in de hoogte en in het heilige, op de heerlijke troon van zijn hemelse majesteit, maar dat hij zich ook diep buigt vanaf zijn genadetroon om te wonen, zegt de Heer door de mond van Jesaja. Hij buigt zich diep van zijn genadetroon om te wonen bij die die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat hij levend maken de geest der nederigen, en opdat hij levend maken het hart van de verbrijzelden. En dus, mede zondaars, hoop in dit pas begonnen jaar voor alle dingen op de Heere alleen. Amen.